Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. U weet, De Leeswijzer is het programma waar we de mogelijkheid hebben om enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen. En dat gaan we ook vandaag doen, aangevuld met nieuws in verband met de prijs voor het spirituele en christelijke boek. Want daar zijn dus de winnaars bekendgemaakt. Daar zullen we het ook kort over hebben op het einde van het programma. We gaan ons eerst concentreren op twee boeken. Het eerste boek dat vandaag aan bod komt is opnieuw een filosofisch werk. En dat is geschreven door, jawel, iemand die we al eerder te gast hebben gehad in de Leeswijzer, professor Herman de Deyn. Hij heeft gedurende zijn academische loopbaan heel wat filosofen bestudeert, maar een van die filosofen waar hij zijn carrière, zeg maar, mee bezig is geweest, is Spinoza. Een naam die u ongetwijfeld al eens heeft gehoord, maar misschien niet gemakkelijk te plaatsen in de geschiedenis en al zeker niet in het filosofische denken. Wel, daar gaan we het vandaag over hebben. Spinoza die wordt eigenlijk een beetje naar voren geschoven als een soort van grondlegger, zou je bijna kunnen zeggen, van de vroege verlichting. Wel, professor Herman de Deyn die heeft recent een herlezing gedaan van de belangrijke werken van Spinoza en komt daarbij tot een andere conclusie. Vandaar ook de titel van zijn boek, De Andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk. En dan in het tweede deel van het programma gaan we in gesprek met broeder Benoît Standaard. Ook een naam die u misschien wel kent, want hij heeft heel wat al geschreven in zijn leven. Maar we gaan met hem in gesprek over een bijzondere fase, zeg maar, in zijn religieuze leven. Hij is Benedictijn van de Sint-Andries-abdij in Zevenkerken, maar had reeds op jonge leeftijd het verlangen om kluizenaar te worden. Dat is een bijzondere roeping. En uiteindelijk, na vele jaren van wachten en geduld, is er een mogelijkheid gekomen om een kleine kluis vlakbij Malmedy te betrekken. Hij heeft dat 8 jaar gedaan en is momenteel terug in onze streken. Hij heeft dus die periode doorlopen en natuurlijk heeft hij ook van bepaalde wijsheden mogen proeven, die nu eenmaal gegeven worden in het kluizenaarsbestaan. En als we denken aan deze tijd, de tijd van de coronapandemie, waar velen opgesloten zijn, waar vele mensen niet naar buiten toe kunnen, een beetje verplicht in hun kluis moeten blijven, kunnen we zeker enkele wijsheden leren van echte kluizenaar. En dat doet hij aan de hand van enkele thema's in dat boekje dat verschenen is bij uitgeverij Halewijn. Maar voor ons de ideale gelegenheid om met hem in gesprek te gaan over dat kluizenaarsleven. Dat is wat er voor deze keer op de agenda staat, op de leestafel ligt. We gaan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met professor Herman de Deyn over zijn boek De Andere Spinoza, De Twee Wegen naar het Ware Geluk, uitgebracht bij uitgeverij Pelkmans. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik opnieuw het genoegen om professor Herman de Deyn aan de lijn te mogen hebben. Van harte welkom in de Leeswijzer opnieuw, professor.
Dank u.
Ja, de mensen zullen u ondertussen toch al een klein beetje kennen via de Leeswijzer, maar ook via de catechese-programma en zo. Maar kunt u misschien u nog even kort voorstellen aan onze luisteraars?
Wel, ik ben een emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ik heb daar jarenlang filosofie gegeven, vooral geschiedenis van de filosofie en met name geschiedenis van de moderne filosofie, de vroegmoderne filosofie, 17e, 18e eeuw, waar ook Spinoza dus thuis hoort. Naast mijn onderzoek en onderwijs over die officiële opdracht was ik ook bijzonder geïnteresseerd in de context waarin al die filosofen die ik moest behandelen thuis horen, en dat is de beginnende moderne tijd. Dus ik heb mij ook afgevraagd in het kader van dat filosofisch onderzoek, wat bedoelen we eigenlijk met moderne tijd? Hoe verschilt dat van de pre-moderne tijd? Is er ook een postmoderne tijd? En dat soort dingen. Mm-hmm. En wat mij speciaal interesseerde was de ontwikkelingen van op gebied van religie en cultuur en ethiek in die zich ontwikkelende moderne tijd. En in dat kader heb ik ook allerlei essays geschreven voor een breed publiek over de jaren heen. Bijvoorbeeld het voorlaatste boek ging over rituelen, waarom we niet zonder kunnen. En het laatste boek gaat eigenlijk terug over Spinoza, dus de filosoof waar ik ook veel onderzoek over gedaan heb. En die ik opnieuw heb gelezen, nog niet zo lang geleden, doordat men mij op mijn oude dag terugvroeg om enkele lessen over Spinoza te geven. En vandaar, dat heeft geleid tot dat nieuwe boek.
Ja, want daar willen we natuurlijk graag wat meer over weten. Ik geef nog even de titel mee aan onze luisteraars. Dat is De Andere Spinoza, de twee wegen naar het ware geluk. Verkrijgbaar bij uitgeverij Pelkmans trouwens, voor zij die het na het interview helemaal warm gemaakt zijn om het zelf te gaan ontdekken. Goed, Spinoza. Het is een filosoof die u zeer uitvoerig hebt bestudeerd in uw leven. Kunt u misschien even Spinoza historisch schetsen, maar ook binnen de filosofie? Waar moeten we hem eigenlijk situeren?
Wel, zoals ik al zei, hij is een filosoof uit de 17e eeuw, geboren in Amsterdam. Hij was de zoon van een Joodse immigrant eigenlijk. Een Portugees-Joodse immigrant die op de vlucht was voor de Inquisitie in Spanje en Portugal. En zoals vele Joden in die tijd belandde hij ofwel in Zuid-Italië ofwel in Amsterdam. Spinoza's vader was een handelaar in Oosterse waren en leefde in de toenmalige ghetto, hè, waar alle Joden verplicht werden samen te wonen. Hij heeft een zeer goede opvoeding gekregen in die tijd, een Joodse opvoeding. En hij had leraars, professoren die werkelijk heel goed waren en zelfs in Europa als hoogstaande intellectuelen beschouwd werden. Toen hij een jonge man was, is hij zelf ook in de handel gegaan van zijn vader. Hij heeft die firma meegeleid en daardoor is hij in contact gekomen via allerlei handelaars waarschijnlijk, als zeer slimme jonge gast, in contact gekomen met de nieuwe wetenschappelijke en filosofische ideeën in die tijd, die in Nederland heel druk becommentarieerd werden. De grote filosoof Descartes, de stichter van de moderniteit, zoals men soms zegt op filosofisch gebied, wel, die leefde toen in Nederland en had daar een enorme filosofische aanhang. Mm-hmm. Tegelijk heeft Spinoza contact gehad met allerlei soorten wetenschapsmensen die de nieuwe wetenschap, de fysica van Galilei en Copernicus, verder ontwikkelden. En zo is Spinoza uiteindelijk totaal in de ban geraakt van dat nieuwe denken, dat, ik herhaal het, in Nederland al toen zijn grote bloeiperiode kende, economisch, politiek, cultureel, en men noemt dat de Gouden Eeuw van Nederland. Wel, Spinoza is daar de kers op de taart, als het ware, van wat betreft de filosofie. Hij is door die interesse in het nieuwe denken is hij in conflict gekomen met de Joodse gemeenschap en hij is in de ban gedaan van de Joodse gemeenschap, waardoor hij uit Amsterdam is weggemoeten. Dus de Joden mochten met hem geen contact meer hebben en is dan meer en meer in contact gekomen met allerlei splintergroepen van christenen die ageerden voor een hervorming van het christendom. Remonstranten, collegianten, mennonieten en wat weet ik allemaal. En op die manier is Spinoza helemaal betrokken geraakt in het nadenken over religie en de plaats van de religie in de nieuwe maatschappij waar wetenschap zeer sterk dominerend wordt naast de religie. Want de religie blijft natuurlijk de grondslag van de maatschappij, ondanks alles. Wel, dat is zo'n beetje, enigszins geschetst, de context waarin Spinoza te plaatsen is.
Ik hoor dat, door het feit dat hij afkomstig was uit die Joodse gemeenschap en dan bepaalde ideeën, bepaalde dingen gaat verkondigen die waarschijnlijk lijnrecht tegenin het Joodse geloof gingen, dat hij dan verbannen is. Dus was dat ook wel heel radicaal?
Het uitspreken van de ban is een zeer sterk gebeuren. En het betekent effectief dat je uit je gemeenschap compleet verworpen wordt. Maar Spinoza heeft zich dat als het ware niet aangetrokken. Hij is daarna helemaal op intellectueel gebied opengebloeid, is beginnen schrijven, heeft een soort kring van geïnteresseerden rond zich verzameld en is op den duur in contact gekomen met de allergrootste denkers en wetenschappers van zijn tijd.
Ook daar kan je eigenlijk al weer zien dat de kiem ligt van zijn denken, namelijk om de ratio en het denken te zien als verheven boven alles. Hè? Ook boven familiebanden, boven de binding met zijn gemeenschap.
Ja, inderdaad. Maar het is dubbel. Hè? Ondanks het feit dat hij dus uit zijn gemeenschap verstoten geweest is, betekent dat niet, zoals men vandaag graag suggereert ten aanzien van Spinoza, dat hij de religie verwierp. Ik bedoel, de gewone religie, of die nu christelijk of joods of moslim was, hij verwierp die eigenlijk niet. Hij zag de gewone religie, dus de traditionele, profetische, overgeleverde religie, zag hij eigenlijk als een noodzakelijke weg voor het heil, voor het geluk van de massa mensen. Maar die weg, er was een andere weg volgens hem, en vandaar de ondertitel van mijn boek, De Twee Wegen naar het Ware Geluk. Er is een andere weg, een weg voor degene, voor de mens die nadenkt, voor de mens die niet meer thuis hoort in zijn gemeenschap, zoals hij zelf. En die weg heeft te maken met dat nieuwe denken, dat nieuwe wetenschappelijk-filosofische denken.
Ja, het is een interessant spanningsveld, hè? Want uiteindelijk, zoals u schetst in het boek, daar komt dan zijn twee grote werken uit, hè? Enerzijds de ethica en anderzijds datgene wat afgekort wordt tot de TTP. Dat zijn de twee grootste werken. Kunt u daar iets meer over vertellen, wat dat juist inhoudt, die twee werken?
Ja, wel, het eerste werk, daarin bespreekt hij eigenlijk wat ik noem de weg van de enkeling. De weg van de rationele mens die niet meer gelovig kan zijn. Niet meer bij zijn groep thuis hoort. Dat boek de titel Ethica draagt is heel significant. Er staat niet filosofie of wetenschap of zoiets, maar ethica. En die titel, dat is de titel die erop wijst dat dat werk eigenlijk gaat over de weg van het goede leven. Dus wat is eigenlijk het echte goede? Wat is het echt moreel goede in de diepste zin van het woord? Het moreel goede dat ook tegelijk het geluk in het leven tot stand brengt. Dat die weg schetsen is eigenlijk wat Spinoza altijd al wilde van bij het begin van zijn intellectueel onderzoek. En Eigenlijk komt dat hierop neer dat hij zich afvraagt, als we het traditionele godsbeeld en de traditionele religie achter ons laten, als we de wetenschap en het nieuwe denken totaal au sérieux nemen, als weg naar de waarheid, mm-hmm. de wetenschap als weg naar de waarheid, hoe moeten we dan gaan denken over die vraag van het goede leven? En ook van het goede leven op politiek gebied. Dus zowel op religieus als op politiek gebied, dat is eigenlijk het onderzoek van Spinoza in de ethica. Dus het gaat eigenlijk over de band tussen de waarheid, maar dan in het verlengde van de wetenschap, in haar verhouding, al dan niet positief, ten aanzien van de moraal, hè, of de leer van het goede. Daarover gaat dus eigenlijk de ethica.
Maar het is interessant dat u zegt, ja, hij zoekt dus naar de waarheid, hij is een waarheidszoeker. Ja, vele grote heiligen, zeg maar, die hebben eigenlijk dezelfde reflex, innerlijke reflex gehad, hè, om ook te zoeken naar de waarheid. Wat beschouwt Spinoza dan als het goede? He, want we hebben vanuit ons eigen geloofsovertuiging, weten we dat het goede datgene is wat God van ons wil. Hoe definieerde hij dan datgene wat goed is voor de mens en wat uiteindelijk leidt tot geluk?
Wel, dat is heel ingewikkeld. Dat wordt juist in de ethica uit de doeken gedaan. Mm-hmm. Er is eigenlijk ook voor de enkeling, hè, voor de rationele mens, is er een dubbel begrip van het goede eigenlijk. Er is allereerst het goede in de zin van datgene wat mij uit mijn miserie van het leven, dat het leven onvermijdelijk meebrengt, dat me daar als het ware uit weghaalt. Mm-hmm. He, dus datgene wat het leven echt tot een vervuld leven maakt. En dat is een leven dat eigenlijk hierin bestaat dat men boven zijn gewone verlangens en goestingetjes uitstijgt en dat men op basis van wetenschappelijk psychologisch inzicht in de mens, in wie men zelf is, tot een soort leven komt dat niet miserievol is, maar vervullend in zekere mm-hmm. zin. Dus dat lijkt eigenlijk een beetje op wat Stoïcijnse filosofen dachten over ethiek. Ja? Interessant genoeg is er bij Spinoza iets dat daar bovenuit stijgt. Dus voor hem is ja, de ultieme werkelijkheid geen persoonlijke goddelijke werkelijkheid, zoals binnen het christendom, hè, mm-hmm. binnen de heiligen, hun opvatting waar u naar verwijst. De werkelijkheid is ja, eigenlijk datgene, de oergrond, dat alles produceert zoals dat door de wetenschap puur fysisch begrepen wordt.
Ja.
En het eigenaardige is dat Spinoza vindt dat er een weg is boven een soort stoïcijnse ethiek als het ware. En dat is een soort individuele verhouding proberen te hebben tot datgene wat boven het menselijke en in feite boven al het fysische en boven de hele totaliteit zelf uitstijgt. En dat is die oergrond. Hè? Die oergrond die volgens hem aan de basis ligt van al datgene wat de wetenschap eigenlijk bestudeert. En het interessante is dat hij denkt dat er een persoonlijke religieuze relatie mogelijk is, een soort mystieke relatie bijna, van het individu dat als het ware op dat moment boven zijn ratio uitstijgt in een soort ja, mystieke verhouding tot dat onvoorstelbare, maar wel denkbare, volgens hem, dat eigenlijk die oergrond is. En dat is het interessante bij Spinoza, dus hij is niet een soort stoïcijnse filosoof, hij is ook niet gewoon een soort atheïst of zoiets. Hè. Nee, hij is iemand die denkt dat er een soort mystieke weg is, ook met een vorm van religiositeit die niet een verhouding is tot een persoonlijke God. En daar is hij heel speciaal in, dat is zeer uitzonderlijk. Er zijn maar weinig filosofen die, laten we zeggen, die weg genomen hebben. En die filosofen die dat gedaan hebben, die zijn meestal een beetje Spinozist. Hè. Bijvoorbeeld, een paar andere namen is Einstein of Russell. En dus die godsdienstigheid die bij Spinoza dus uiteindelijk in de ethica te vinden is, wel, die lijkt een beetje volgens sommige vergelijkende godsdienstwetenschappers, lijkt die een beetje op wat men ook in het boeddhisme, in bepaalde vormen van boeddhisme kan aantreffen, als mystiek bijvoorbeeld.
Ja. En dan hebben we het tweede grote werk van Spinoza, dus de ene weg is de weg van het individu dat kan denken, dat tot een soort van waarheidsvinden komt in de empirische waarneming, in datgene wat de wetenschap kan aantonen, en dat is ook een voortschrijdend inzicht. Wat stelt hij daar dan tegenover, zeg maar, als de tweede weg naar het ware geluk?
Wel, dat boek heet de Tractatus Theologico Politicus. Je ziet de dubbele woord, het theologisch politiek traktaat. Dat gaat eigenlijk over de verhouding tussen de gewone godsdienst en de politiek. En zoals het woord theologisch politiek zelf zegt. Wat Spinoza daarin doet, is eigenlijk heel interessant. Dus hij bestudeert dus in die nieuwe situatie waarin wij toen in Europa terechtgekomen waren, bestudeert hij, ja, hoe moet de religie, de gewone religie zoals het christendom, hoe moet die zich eigenlijk verhouden als groepsreligie, als een religie van gewone mensen, hoe moet die zich verhouden tot de wetenschap en tot de filosofie? Dat is de eerste vraag. En tweede vraag, hoe moet die religie, die godsdienst, zich verhouden tot de nieuwe politieke situatie? En die nieuwe politieke situatie in Nederland, wel, dat was een situatie waarin de monarchie omvergeworpen werd en waarin de republiek, een totaal nieuw soort staat, tot stand gekomen was. Iedereen weet dat Nederland zich toen losgemaakt heeft van het Spanje van Philips II en dat zij een soort oorlog, onafhankelijkheidsoorlog gevoerd hebben en effectief onafhankelijk geworden zijn. En dat betekende ook tegelijkertijd dat de politiek niet alleen loskwam van de monarchie, maar ook loskwam van een binding aan een welbepaalde godsdienst. Dus er ontstond een totaal nieuw probleem in die tijd. En dat probleem wordt besproken eigenlijk in de Tractatus Theologico Politicus. Ik herhaal het probleem. Het is, wat moet er nu van de godsdienst geworden in verhouding tot enerzijds die nieuwe wetenschap en anderzijds die nieuwe vorm van politiek. Ja? En Spinoza zegt in dat boek eigenlijk het volgende. Wel, die vraag kan je niet oplossen als je niet eerst weet wat die godsdienst is. Hè? Wat die gewone godsdienst is. En dus voelt hij zich verplicht om te analyseren de godsdienst die toen overal in Nederland absoluut centraal stond, en dat was het christendom. En de basis van het christendom is natuurlijk de Bijbel. Mm-hmm. Het Oude en het Nieuwe Testament. En wat Spinoza doet is, hij gaat na wat die godsdienst over zichzelf zegt. En daar probeert hij uit af te leiden wat, als die godsdienst dat en dat over zichzelf zegt, wat is dan de verhouding tussen het christendom en de wetenschap, en enerzijds en de verhouding tussen het christendom en de nieuwe politieke situatie anderzijds. En dat is eigenlijk wat hij bespreekt in die Tractatus Theologico Politicus. Nu, om te analyseren wat de Bijbel, wat de godsdienst over zichzelf zegt, mm-hmm, in de Bijbel, vindt hij een instrument uit dat nieuw was, niet absoluut nieuw, maar toch praktisch nieuw, namelijk de exegese. Dus om de godsdienst te verstaan, moet je de godsdienst ondervragen. Niet op basis van andere ideeën, systemen, zoals de filosofie. Je moet de godsdienst ondervragen vanuit wat de godsdienst zelf zegt. Het staat in de schrift. Dus wat Spinoza doet, is hij vindt een machine uit, als het ware, een soort lectuurmachine van de schrift om te weten wat de godsdienst over zichzelf zegt. Werkelijk ongelooflijk. Dus Spinoza ligt samen met een paar andere geleerden in die tijd aan de basis van de Bijbelkritiek, zoals wij dat nog altijd kennen. Eigenlijk in de Tractatus Theologico-Politicus gaat het over de verhouding tussen drie woorden die alle drie met een V beginnen. Het gaat om de verhouding tussen de godsdienst als vroomheid. Wat is dat eigenlijk, vroomheid? Daarvoor moet je de Bijbel analyseren, die zal u zeggen wat dat is. Ten tweede, hoe verhoudt die vroomheid zich tot de vrede? Met andere woorden, tot de politiek. En ten derde, hoe verhoudt die vroomheid zich tot de vrijheid van denken? Mij meer bepaald, de vrijheid van wetenschappelijk denken. Dus de verhouding tussen die drie woorden, daarover gaat het eigenlijk. Maar het interessante is dat om die verhouding te kunnen duiden, moet je eerst weten wat is vroomheid volgens de vrome God, volgens de vroomheid zelf. Dat is werkelijk ongelooflijk dat Spinoza dus die gedachte gehad heeft. Met andere woorden, hij zegt niet op voorhand de godsdienst is dit of de godsdienst is dat. Integendeel, hij komt tot de conclusie, dat is eigenlijk de conclusie van zijn exegese, de kern van de godsdienst volgens de schrift zelf is eigenlijk dat ze leidt tot het heil. Ja? Dat ze een levensvorm is, een collectieve levensvorm, gekenmerkt door verhalen, door dogma's, door rituelen, maar vooral door een moreel goed leven. Dus de kern van de godsdienst volgens Spinoza is eigenlijk, zoals die uit de Bijbel naar voren komt, is het dubbel gebod. De godsdienst is Gods dienst, maar Gods dienst is tegelijk naastenliefde en rechtvaardigheid. Dus met andere woorden, hij zegt precies wat het christendom zegt. Wat is het fundamentele gebod, het fundamentele weg naar het heil, naar het goede in de godsdienst? Wel, dat is het dienen van God. En dat kan je maar doen door moreel te leven. En moreel leven betekent naastenliefde en rechtvaardigheid. En zo kom je, als je dat doet, dan is het heil gegarandeerd. Wel, nu voegt Spinoza daaraan toe, dit had een filosoof nooit kunnen bedenken. Dus de gedachte dat de gewone godsdienst met zijn verhalen, met zijn rituelen, met zijn manier van leven, collectief goed leven, als naasten onder elkaar, dat dat werkelijk heilvol en goed leven zou opleveren, dat kan een filosoof niet voorspellen en toch is dat een realiteit. Met andere woorden, Spinoza aanvaardt een feit dat wetenschappelijk niet te achterhalen is, hoe dat dan mogelijk.
Het lijkt wel of dat hij constant op zoek is naar hoe kan ik God benoemen, hoe kan ik hem definiëren en uiteindelijk tot de conclusie komt dat dat niet kan.
Wel, het is inderdaad zo, twee dingen. Als men de ethica leest, dan zou men kunnen denken, de gewone godsdienst is voor Spinoza onbelangrijk of misschien zelfs niet goed. Mm-hmm. Integendeel, als je de TTP leest, de Tractatus Theologica Politicus, dan zie je hoe belangrijk godsdienst voor Spinoza is. En godsdienst, volgens hem is dat de enige mogelijkheid. De vrome godsdienst is de enige mogelijkheid voor de grote massa van de mensen die niet bekwaam zijn of niet in staat zijn door omstandigheden wetenschappelijk filosofisch na te denken. Dat is de enige weg van het heil. En gelukkig dat die bestaat voor hen. Dat is een enorme troost, zegt Spinoza zelf, dat zoiets bestaat. Ja? De tweede zaak, zowel in de ethica als in het TTP, zie je dat het centrale probleem voor Spinoza is niet de wetenschap, niet wetenschappelijk inzicht. Het centrale probleem is het heil. Ja? En dat heil staat telkens opnieuw in dat het heil bestaat in een driehoeksrelatie. Altijd, uiteindelijk. Namelijk in de relatie tussen het ik, de ander en God.
Mm-hmm.
En dat is zo, zowel in de ethica als in de TTP. Dus zowel in de mystieke religie van Spinoza als in de gewone religie van de massa gaat het om die driehoek. Hè? Dus die goede leven kan alleen gebeuren als die driehoek in orde is, om zo te zeggen. Als die driehoek lukt.
Ja, als er een soort van balans en harmonie te vinden is tussen die drie.
Ja, tussen die, als er een specifieke relatie is tussen die drie. Nu is het zo dat daar is Spinoza naar op zoek. Hè? Dus, en wanneer hij het heil niet langer kan vinden via de gewone religie, dan zoekt hij naar een mogelijkheid, een paradoxale mogelijkheid, namelijk om die te vinden langs een weg waarlangs je dat helemaal niet zou verwachten. Namelijk de weg van de ratio. En wat daar bovenuit stijgt natuurlijk, hè, die intuïtie, die mystiek waarover ik sprak.
Mm-hmm.
Nu, daar verschijnt God natuurlijk niet zoals hij verschijnt in de gewone religie. Dus de God van Spinoza is niet de totaliteit. Spinoza is geen pantheïst. Ik heb gezegd, Spinoza is een panentheïst. Zo noem ik dat in mijn boek. Dus het pan, het alles, dat is niet God. Nee, God is datgene wat het pan mogelijk maakt.
Mm-hmm.
Dus het alles bestaat slechts in en door God. Ja? En niet omgekeerd. En dus het heil vinden voor de enkeling, hè, die de zaken wetenschappelijk, filosofisch bekijkt, dat is uiteindelijk doorstoten tot dat inzicht van God dat boven alle beelden en voorstellingen uitstijgt en dat een soort een puur filosofisch begrip is van God dat niet langer antropomorfe kenmerken heeft zoals hij dat noemt.
Mm-hmm.
En dat in die zin een soort onvoorstelbaarheid heeft, hè. Dus God is niet meer diegene die wij vader kunnen noemen,
ja.
Diegene die voor ons zorgt en dat soort dingen,
ja.
Maar Spinoza vindt dat niet verkeerd van die uitdrukkingen te gebruiken. Maar die uitdrukkingen moet geplaatsen binnen de relatie tot God van gewone mensen, voor wie deze vorm van Gods denken en Gods voorstellen voldoende is. Ja, als het ware. De verhouding tussen hen zelf en de ander en die God, die zorgzame en tegelijk transcendente God van het christendom, wel, voor de gewone mensen is dat voldoende om tot heil te komen. Ja? Maar niet voor hem.
En wat mij constant duidelijk lijkt, dat is dat er een soort spanningsveld is. Hè? We hebben hier een man die uitzonderlijk intelligent is, bijna zoals men wel eens in de volksmond zegt, te intelligent voor zijn eigen goed bijna.
Mm-hmm.
Want je voelt toch wel een elitarisme. Hè? Je voelt toch wel een soort van, hij is zich sterk bewust van zijn eigen denkvermogen, dat hem dat anders maakt dan de anderen. Je hebt altijd het gevoel dat hij probeert te klimmen op een ladder, maar nooit bovenaan geraakt.
Dat kunnen wij wel vinden, maar ik denk niet dat hij dat zelf dacht, hoor. Dus dat is het probleem, hè. Dus mijn indruk is dat hij, zoals men soms zegt, hij heeft helemaal geen verlangen. Eens hij uit de Joodse gemeenschap gestoten is, er is geen enkel iets dat erop wijst dat hij terug verlangt naar die situatie.
Ja.
Of naar de band met vroeger. Absoluut niet, in tegendeel. Het is eerder alsof hij blij is dat hij nu helemaal op zichzelf zijn eigen weg kan gaan.
Mm-hmm.
En dat klopt met uw intuïtie, als het ware. Het is echt een enkeling. Hè? Het is een ongelooflijke figuur die tegen alles en iedereen in, als het ware, zijn eigen weg gaat. En ja, een weg uitlijnt die, laten we zeggen, ja, uitzonderlijk is en uniek. En die voor hem blijkbaar voldoende was.
Ja, professor, ik kan u enkel maar danken voor deze interessante, korte uiteenzetting van uw nieuwe bevindingen ook en van uw studie over deze bijzondere filosoof. Uiteraard dienen we hem ook op die manier te benaderen, hè, als een filosoof. En kan het interessant zijn om ons eigen denken te toetsen met dat van hem. De andere Spinoza, geschreven door Herman de Dijn en verkrijgbaar bij uitgeverij Pelkmans. Professor, ik dank u nogmaals voor de tijd die u genomen heeft om onze vragen te beantwoorden. En dan hoop ik dat we elkaar binnenkort nog eens kunnen treffen.
Oké, dank u zeer voor het interview.
Fijne dag nog, hoor.
Ja, dank u wel, hè.
Welkom bij Radio Maria.
En na die interessante uiteenzetting over Spinoza, en hopelijk hebben we enkelen van u toch warm kunnen maken om het boek zelf te gaan opzoeken en u te verdiepen in de bijzondere manier van denken van die Spinoza en er uw eigen conclusies uit te trekken. Tijd voor ons om ons te wenden naar de tweede boek dat we vandaag aan u willen voorstellen. En dat is natuurlijk Het leven als een kluizenaar, wijze lessen voor alle dag. En geschreven door broeder Benoît Standaard. We gaan luisteren naar het interview dat ik met hem mocht hebben over het leven als een kluizenaar. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om broeder Benoît Standaard aan de lijn te hebben. Van harte welkom in het programma De Leeswijzer, broeder. Dank u voor de tijd die u wilt nemen om enkele vragen te beantwoorden over een van uw nieuwste boeken. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Voor de mensen die u niet kennen, zou u zich even kort willen voorstellen aan onze luisteraars, alstublieft.
Wel, ik ben een Bruggeling die relatief jong in een Benedictijns klooster binnengestapt is. Dat was in 64 en toen was ik 19 jaar. En ik ben Benedictijn dus van de Sint-Andriesabdij van Brugge. En ik heb kunnen lesgeven en schrijven, met name over de Bijbel, dat is mijn vorming geweest. Maar ook over het geestelijk leven, de spiritualiteit. De verankering in het monastieke was ook zo dat ik eigenlijk al jaren graag kluizenaar was geworden. Maar dat botste toch telkens een beetje op een grens van, ja, dat is goed, maar dat kan niet. Maar in 2011 kwam er een kluis vrij aan de kanten van Malmedy en vanaf begin 2012 heb ik daar kunnen leven. En dat was inderdaad een zalige periode, 7 volle jaren, daarna nog een jaar ergens in Italië. En nu ben ik terug in het land en ik leef aan de kanten van Ottigny, bij onze broeders die uit Brugge, op de campus, aan de rand van de campus van de universiteit, een nieuw klooster hebben gesticht in de jaren 70. En daar woon ik nu.
U bent op jonge leeftijd, we mogen dat toch echt wel zeggen, op 19 jaar, een Benedictijns klooster binnengegaan. Had u toen al op die jonge leeftijd een verlangen naar het kluizenaarsleven, of is dat later gekomen?
Ik wist niet wat het was. Ik ontdekte het toen ik in Italië ging leven als student in Sant'Anselmo bij de Benedictijnen. En daar kwam ik op het spoor van de heilige Benedictus. En telkens als ik die afgezonderde plaatsen ontmoette, dacht ik, ja, dat is het. Ja, dat is het. Dat is bevestigd geweest toen ik in Israël, in de woestijn van Juda, oude kluizen mocht bezoeken waar monniken geleefd hadden. En ik dacht, ja, dat is het. En dat is zo als een rode draad, hè, vanaf de jaren 69 eigenlijk, blijven meeklinken tot in de jaren 90. Dan heb ik uitdrukkelijk die vraag gesteld of het op het domein van de abdij zou kunnen, dat ik een beetje aan de rand in een kluis kon leven. Maar dat werd nooit helemaal aanvaard. Mm-hmm. En dat is pas reëel geworden, toegelaten, getolereerd, in het jaar 12 als ik begon in Malmedy. Ja.
Wat toch interessant is dat daar toch een soort van, zelfs binnen het religieuze leven, een beetje een tegenkanting is. Hè? Een kluizenaar is een beetje een vreemde eend in de bijt, zou je bijna kunnen zeggen. Wat zou u onderscheiden als datgene wat zo bijna aanstootgevend kan zijn aan een kluizenaar?
Ja, iemand die alleen leeft aan de rand van de samenleving is eigenlijk een beetje verdacht. Is de gemeenschap en is de samenleving niet goed genoeg voor jou dat je aan de rand gaat staan. Het is begrijpelijk dat men zo'n oriëntatie bedenkelijk vindt, misschien zelfs ook psychologisch gewrongen of abnormaal. Tot in de monastieke literatuur zijn er auteurs geweest die gezegd hebben, het evangelie is relatie met God en relatie met de ander. Wat doe je met dat tweede, hè, in dat bestaan als eenzaad? En dus het is begrijpelijk, ook een communiteit die vergrijst, dan heb je inspirerende of krachtige figuren nodig aan boord en die zie je toch niet zo graag verdwijnen. En, of het een volledig verdwijnen is, is de vraag. Maar in ieder geval, niet iedereen applaudisseert. En het is mogelijk dat je een overste vindt die daar een beetje gesloten voor is. Dat past niet in het kader van. Normaal, in onze regel, hoort de kluizenaar tot de goede mogelijkheden van het monastieke.
Ja.
Er zijn 4 mogelijkheden, traditioneel, in het beginnende monastiek leven. En de 2 uitersten was gemeenschapsmonnik en kluizenaar. Daartussen had je formules die het anders deden nog. Ja,
ja, je krijgt ook de indruk dat misschien wel de tegenkanting die je kan ondervinden, hè, want natuurlijk als monnik bind je je ook aan de gehoorzaamheid, dat ook daar al een beetje de woestijn begint.
Inderdaad, je kunt dat zo noemen. Je komt nooit helemaal los van de gehoorzaamheid. Hè. Er zijn altijd afspraken tussen de kluizenaar en zijn gemeenschap.
Mm-hmm.
Gewoon ook economisch of medisch of noem maar op. En dus die gelofte van de gehoorzaamheid blijft bestaan. Maar kan ook binnen het klooster een zekere spanning ondergaan.
Mm-hmm. Ja. Ja. U heeft dus een boek geschreven, Leven als een kluizenaar. Wijze lessen voor alle dag, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En het is ook in het kader daarvan natuurlijk dat we u graag enkele vragen wilden stellen. Vandaar ook die introductie over het kluizenaarsleven, want het boek handelt ook natuurlijk over uw ervaringen. Laten we misschien beginnen. We hebben het eigenlijk een beetje gehad over de roeping, hè, tot het kluizenaarsleven, ja, hoe dat kan aangevoeld worden. Het belangrijke aan een kluis is ook, zeg maar, de plaats. Je gaat binnen in een kamer, je gaat binnen in een ruimte. Hoe zou u die ruimte omschrijven? Wat is er belangrijk voor de kluizenaar aan die ruimte?
Ja, binnen het boek heb ik een hoofdstukje gewijd aan de Pustinia. Dat is een instelling van het Russische geestelijk leven, bestemd voor Pustiniks, dat zijn leken die een beetje op afstand van het dorp in een kamer zich terugtrekken. Pustinia wil zeggen woestijn eigenlijk. En in die kamer heb je een bed, een tafel, een stoel, een bijbel, een icoon. En je komt daar met een beetje brood en water en je verblijft daar 24 uur, minder of meer. En je bent vrij om in God en voor iedereen te bidden. Maar dat is de elementaire structuur die je reeds in de Bijbel vindt wanneer een gezin, een weduwe of een vrouw die het bezoek regelmatig krijgt van een profeet, Elia of Elisa, die zegt, laat ons een appartementje bouwen. En als hij komt, kan hij daar overnachten. En dan vind je alles terug van die Pustinia. Een bed, een stoel, een tafel. Misschien wel geen Bijbel en geen icoon. Dat was nog niet in de media van toen. Maar je hebt daar die basisstructuur. En ik denk, iedere leek die een zeker geestelijk leven leidt, zou eigenlijk zo'n kamer moeten bezitten. Of daarover beschikken. Ook aankloppend bij kloosters waar kamers die leeg zijn in overvloed te vinden zijn, mag ik nu en dan een halve dag of een dag mij daarin afzonderen met, ik neem zelf wat brood en water en voor de rest verblijf ik in de aanwezigheid Gods. Dat is de mini-kluis en de mini-kluizenaar in voorbeeld. En dat is een beweging bij de leken in Rusland en dat is overgewaaid dankzij een dame, Katrien Doherty de Huwek. En die heeft, in Vlaanderen is het Omertange die haar gedachtegoed heeft verspreid. Een priester uit het bisdom Brugge.
En hoe verloopt dat leven dan van de kluizenaar? Ik kan mij voorstellen dat je inderdaad bepaalde momenten van gebed hebt. Je moet natuurlijk ook de lichamelijke mens voeden. Je moet slapen. Dus al die elementen zijn heel duidelijk aanwezig. Maar wat doe je dan in de tussentijd?
Ja, dat zal afhangen van iedereen. Dus ik ben een schrijver, dat is mijn eigenlijkste werk. Hè. Dus ik heb behoorlijk veel mogen en kunnen schrijven in die 7, 8 jaar dat ik vereenzaamd leefde.
Mm-hmm.
Maar Ik kwam daar binnen met een heel bagage natuurlijk. Ik heb geleefd gedurende meer dan 50 jaar in een convent, in een gemeenschap, met psalmen, met Lectio Divina, dus die dagelijkse aandachtige lezing van de Bijbel, en met stiltecultuur, ook met nachtwaken die ik geprobeerd heb. Voordien en nadien, in ons eigen klooster hebben we geen formele nachtwaken, maar lang voordat ik kluisenaar was, had ik oefeningen gedaan van dat genre, ook vasten. Dat zijn dus typische monastieke praktijken die een mens structureren. En de kunst van de kluizenaar is dat hij dat instrumentarium aanpast aan zijn dagelijks leven op zo'n manier dat hij eigenlijk voortdurend bidt. Dat is de enige opdracht van de kluizenaar. Hij moet geen lauden en geen vespers zingen, daar is hij niet aan gebonden. Maar hij moet wel dag en nacht in dat klimaat van gebed, in Gods aanwezigheid, volharden. En daar heeft hij instrumenten voor. Dat kunnen de psalmen zijn, dat kan het Jezusgebed zijn, dat kan de stille meditatie zijn, dat kan de Lectio Divina zijn, enzovoort. Mm-hmm. Dus ook het wandelen rond de kluis bijvoorbeeld, is een vorm van in Gods tegenwoordigheid blijven. Want dat is de enige opdracht. En ook dus de nacht is open op gebed. Het is niet alleen maar om te slapen en te recupereren, maar is om voor binnen die slaap momenten van waakzaamheid en van godsgerechtheid te cultiveren, wat 's nachts veel dieper en veel sprekender is, omdat er geen andere interferenties zijn. Er zijn geen bekoringen, er zijn geen andere klanken of interventies van buiten.
Mm-hmm. Ja. Als we kijken naar de punten die naar voren komen in uw boek, dan spreekt u onder meer over, inderdaad, dus dat verstillen en waken in de nacht, maar ook over zijn en bidden. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Zo weinig mogelijk. We stellen ons te veel dingen voor. Het is een armoede, het is een ademhaling, het is een... de psalmen hebben twee oerbewegingen in ons gebed. Het is het smeken of zuchten, verlangen, uitzien en danken. Een fundamentele, constante dankbaarheid. Maar met woorden, voorbij de woorden, zonder woorden, dat is allemaal secundair.
Ja.
Die beweging van klagen naar loven, van smeken naar danken... dat is wat de psalmodie mij over 50 jaar geleerd heeft. En van zodra ik dat psalmboekje ter hand neem, is het als het ware binnenkomen in een rivier, binnenkomen in een hunker van heel de mensheid naar een verhoring van heel de godheid. Maar dat is zijn, meer dan doen. Het is... het is een ademhaling. En in de ademhaling zit het afgeven en dan het ontvangen. En het ontvangen is gratuit. Het afgeven is loslaten ten diepste.
En als we dan even gaan nadenken ook over, zoals u zelf al aangaf, hè, dat het lijkt alsof de kluizenaar op een of andere manier in een soort van op zichzelf gerichtheid of enkel op Godgerichtheid zich opsluit bijna en daardoor het gemeenschapsaspect uit de weg gaat. Maar niets is minder waar. Beleeft de kluizenaar het gemeenschapsaspect binnen zijn bestaan?
Mijn eigen constitutie is ook zeer verschillend van kluizenaar tot kluizenaar. Maar mijn eigen constitutie is dat ik een wereldburger ben met contacten overal. Ik had een e-mailconnectie. Iedere morgen om 6 uur beluisterde ik het nieuws. Om 8 uur had ik de gelegenheid om een mis voor te gaan voor een klein groepje van tussen 5 en 10 mensen. De donderdag was dat 's avonds en dan waren er soms 30 mensen die daarop afkwamen. Maar dus, er zijn contacten dus van allerlei aard in correspondentie, in nieuwsberichten. in radio-overzichten. Maar de psalmen zelf zijn de stem van de mensheid. Mm-hmm. Van de verdrukte mensheid, van de grote monnik van de Athosberg zegt, ik heb kranten en nieuwsberichten niet nodig. Ik weet wat er geleden wordt. Dus sommige kluizenaars zijn zo in voeling met de onvrede en de onvrijheid van onze mensheid, dat ze dat voortdurend draineren naar God toe. En dat is eigenlijk de wezenlijkste roeping. Zijn, maar in die diepe verbondenheid, zowel met de kosmos, want heel de natuur kreunt, hè, is in barensweeën, zegt Paulus. Wel, Paulus heeft dat gevoeld, hij kon het verwoorden, maar de kluizenaar die leeft daarvan. Hè. Dus mijn eerste compagnie waren de dieren, hè, de vogels, de everzwijnen, de hinden en de herten. Hè. Dat was mijn eerste omgeving en die voelde mij en ik voelde hen. Ik werd aanvaard, ze liepen niet weg als ze mij zagen. De vos durfde op enkele meters van de kluis komen en mij kijken en dan eventjes verder huppelen in de foxtrot. En voilà.
Dus u raakt daar ook aan dat juist door het feit dat de kluizenaar zich zo richt op God en alles van God afkomstig is, naar God teruggaat ook, dat je daardoor een soort van eenheid krijgt met, ja, niet alleen met God, maar met de hele omgeving, met alles wat van hem voorkomt.
Ja, inderdaad.
Zou u ons een idee kunnen geven van hoe zo een dag in de kluis eruit zag voor u?
Opnieuw, dat is mijn manier van doen. Dat is niet voorbeeldig per se, maar dat is mijn oplossing. Mm-hmm. Dus het belangrijkste dat ik ontdekt heb, is de nacht. En de nacht zet ik in met psalmen. En ik bad ongeveer 25 psalmen per dag. En dus één psalterium op de week, dat is de maat van Benedictus. Ik begon met 3, 6, 9 of 12 psalmen in de avond. Dus rond 10 uur. Dan ging ik slapen. En midden in de nacht, niet iedere nacht, maar nu en dan toch wel, werd ik wakker en bad ik opnieuw zo'n half uur met een aantal psalmen en een langere stilte, soms ook met een boek van spiritualiteit, half uur, drie kwartier waken, midden in de nacht. Dan sliep ik terug, maar dat was een andere slaap dan de eerste slaap. Daar was ook licht in aanwezig. En dan rond 6 uur luisterde ik naar het nieuws, nam ik het ontbijt en bereidde ik me voor op de mis en begon de Lectio Divina al. En na de mis ging ik daarmee door tot ongeveer 9:30, 10 uur. En dan begon eigenlijk mijn werkdag met schrijven en redigeren en conferenties voorbereiden. Of wat weet ik allemaal. En dan ja, ik at al rond de middag, maar dat was helemaal geen vast uur. En in de namiddag deed ik hoe dan ook een wandeling. Dat was wezenlijk, een uur ongeveer. In de namiddag ontving ik ook mensen, nooit in de voormiddag, wel in de namiddag. Maar niet iedere dag, 2 keer per week misschien. Soms gaf ik een cursus aan een groepje van 4 of 5 mensen die daarom vroegen. Ene keer in de 2 weken een 2 uur reflectie of bijbelstudie enzovoort. En dan in de avond, ja, avondeten. Soms was dat belangrijker dan 's middags en soms was het omgekeerd. En dan de e-mails beantwoorden en dan begon terug de waken met psalmen. Dat is zo ongeveer de structuur. Maar de grote portie was tussen 9:30 s'avonds en 10:00 s'morgens. So, daar zat ik in het woord Gods, in de psalmen, in de stilte. En van daaruit leefde ik. Dat is een oude spreuk. Uw dagen zijn wat uw nachten waren. Ik leefde eigenlijk van de nacht naar de dag. En de dag begon 's avonds. Dat is de oude manier ook van leven in de monastieke literatuur. Maar goed, dat is Benoît. Dat is niet noodzakelijk de andere kluizenaar naast u, die het helemaal anders doet. Of veel. Het was allemaal zeer soepel. Hè? Dat kon 9:30 zijn, dat kon 10:30 zijn dat de nacht begon. Hè? Enzovoort.
Want daar spreekt dan ook de het feit dat we uniek geschapen zijn en uniek geroepen zijn, dat God dan ook een weg openbaart, toont aan de kluizenaar, die ook past bij zijn eigenheid.
Ja, inderdaad. En je moet niemand kopiëren. Ik heb wel kennis van de traditie en ik heb spreuken meegekregen die structuren aanbrengen in mijn dag. Maar het is à la carte. En wij komen jaarlijks samen met een 30-tal kluizenaars, soms meer, soms minder. Hè. En dan luisteren we naar elkaar en dan zie je dat iedereen een heel ander module in elkaar gestoken heeft om constant in de diepte met God bezig te zijn. Want dat is de enige grote gemeenzame opdracht. Constant in de diepte God ademen, zou ik zeggen.
Mm-hmm. Ja. Als we dat even doortrekken, die wijsheid die als het ware door God zelf wordt ingegeven in de ervaring van het kluizenaarsbestaan naar het dagdagelijkse leven van onze luisteraars, de mensen die in de wereld leven, hopelijk niet van de wereld zijn. Heeft u misschien enkele concrete tips of richtlijnen die mensen zouden kunnen implementeren in hun dagelijks leven, die uit het kluizenaarsleven komen, die kunnen helpen om Gods verbondenheid op te bouwen?
Ja, ik denk dat dat juist de bedoeling was van Kerknet, wanneer ze mij vroegen om wekelijks, ik heb dat 12 keer gedaan, iets op te stellen. Kan men van de kluizenaar en zijn leefstijl iets opsteken in het gewone leven? Hè? En ja, je kunt elk hoofdstukje apart nemen. Er is iets over de kunst van het lezen. En dat moeten we zeker met die COVID-19 herontdekken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Heb je nog een stille ruimte in jouw huis, of is er voortdurend tv en radio en andere geruchten, zodat de leescultuur versmacht? Ik moet die leescultuur terug opbouwen. Ik moet een hoekje met een boekje vinden. En dat is herscheppen. In een bovenkamer of in een prachtige degelijke zetel met goed licht enzovoort. Dus de leescultuur is een middel om in de diepte te ademen. Een uurrooster, wat doe je de eerste uren van de dag? Hè? Voor mij zijn die van kapitaal belang. Ga ik mijn e-mails openen, dan ben ik verloren. Ik doe praktisch nooit mijn e-mails open in de voormiddag. Hè? Misschien wel om te weten, is er iets dringends, maar anders laat ik WhatsApps en de andere dingen heel de dag stil. Hè? En zo groeit men. Hè? Dus het boekje zelf, ik kan het boekje resumeren, maar dat is niet. Je kunt geen sonaten resumeren en ieder hoofdstukje, dat is maar een bladzijde of twee, is een melodie. En in die melodie kun je delen, en bijvoorbeeld de kunst van het wandelen, de kunst van een icoon te aanschouwen en te verinnerlijken. Een cultuur van de stilte, dat is volgens mij het medium waar we hard aan moeten werken om dit aan elkaar te kunnen schenken. Hè. Als ik stilte wil en mijn buur maakt een en al lawaai, dan vernietigt hij de mogelijkheid zelf. Dus we moeten ons samen afstemmen op een cultuur van de stilte. Dat is een strijd, maar het is een strijd waar we winnen. Hè. Dus de natuur is stil, hè. De dieren zijn veel, veel stiller. De mens is een dier dat ongelooflijk veel lawaai maakt. Dat was vaak mijn ervaring in de kluis. Ik hoorde niets. Ik luisterde naar het gesuis van de wind, naar de vogels. En dan kwam de mens. En die hoorde ik dan, hè, met moto's. Zelfs jonge gasten, ze hebben een hele radio op hun schouder als een kruis, zo groot. Hè. En doen die luid weer klinken en ze horen dus niets van het wonder van het woud dat vol geruchten is, maar geen lawaai.
Ja.
Dus die levenskunst wordt gesuggereerd in die 12 bijdragen en met praktische tips waarin ze dus... Nou, dan moet je wel aan het boekje raken.
Ja, dus ja, inderdaad, we zouden nog heel lang daarover kunnen spreken. Ik onthoud zeker ook dat dus inderdaad die cultuur van de stilte en de leescultuur, en misschien ook de combinatie tussen die twee, om die terug te brengen in het leven, dat zeker iets kan zijn dat ook in ons dagdagelijks leven een plaats kan krijgen. Leven als een kluizenaar, wijze lessen voor alle dag, verkrijgbaar bij uitgeverij Hadewijn en geschreven door broeder Benoît Standaard. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. En dan wens ik u nog heel veel zegen over uw toekomstige ondernemingen, wat dat ook mag zijn.
Dank u vriendelijk en God zegen over Heer Radio Maria en uw toehoorders, dat ze lichtende mensen mogen zijn. Rusbroek, het leven is als een vlammetje en als je goed kijkt, de wind mag van links of van rechts komen, telkens weer vindt het vlammetje de verticale beweging. Laten we op die manier zijn, met die eigen reflex van het vlammetje, ons telkens weer op te richten naar omhoog. Het allerbeste, Benoît.
Dank u wel en nog een hele fijne dag hoor.
Dank u vriendelijk.
En zo konden we enkele wijsheden leren van iemand die het kluizenaarsleven echt heeft opgenomen, ook voor deze tijd. Zeker een wijsheid waar we kunnen uitputten. Ga zeker maar zoeken naar het boek dat geschreven werd door broeder Benoît Standaard, verkrijgbaar bij uitgeverij Hadewijn. Leven als een kluizenaar, wijze lessen voor alle dag. Twee mooie interviews die we aan u konden laten horen. En zoals beloofd kom ik nog even bij u terug met de aankondiging dat de winnaars van de prijzen Spirituele en Christelijke Boek 2020 bekend zijn gemaakt. Omwille van de coronamaatregelen werd de publieke uitreiking vervangen door een persoonlijke uitreiking aan de auteurs, meer bepaald in Leuven en in Utrecht, door de voorzitter van de jury, ere-rector Rictorffs. De prijs voor het spirituele boek 2020 gaat naar Roger Burggrave voor Geen toekomst zonder kleine goedheid, uitgegeven door uitgeverij Halewijn. En de prijs van het christelijke boek 2020 gaat naar Erik Borgman voor Alle dingen nieuw, uitgeverij Kok. Publieksprijs van 2020 gaat ook naar Roger Burggrave voor dat boek Geen toekomst zonder kleine goedheid. De laureaten ontvingen uit de handen van juryvoorzitter Rictorffs een kunstwerk van respectievelijk Stefan van Biezen en Els Vos. De publieksprijs, toegekend door de lezers via een stemprocedure op de website, werd dus gewonnen door Roger Burggrave. De lezers konden via internet hun stem uitbrengen op een van de 6 boeken van de shortlist. 755 lezers namen deel en 497 stemmen gingen naar het boek van professor Roger Burggrave, die dus de publieksprijs zeer overtuigend wint. Aan deze editie van de prijs namen 16 uitgeverijen met 50 ingezonden boeken deel, zowat een van de best scorende edities. Het bewijst dat de uitgevers in deze nichemarkt zeer actief zijn, ook in coronatijden. Niettemin vragen deze boeken van de uitgevers een bijzondere aandacht en inspanning. En het is precies deze aandacht en inspanning die Medianetwerk Plus wil ondersteunen, de organisatoren dus van de prijs. We kunnen misschien nog even inzoomen op een andere, iemand die ook in de shortlist stond en die ook aan bod is gekomen in de leeswijzer. Dat was Emmanuel van Lierde, die de hoofdredacteur is van het christelijke opinieweekblad Tertio. Met Welkom in Rome, kruispunt van de Wereldkerk, ook verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En de jury die merkte daar onder meer het volgende op. Emmanuel van Lierde schreef een zeer waardevol boek waarin hij probeert Rome en de Wereldkerk beter te begrijpen en voor een breed geïnteresseerd publiek te verklaren. Dat laatste omdat hij nu eenmaal een onderwerp behandelt waarover in onze samenleving de laatste jaren veel kennis is verloren gegaan. Kritisch en respectvol, inhoudelijk en toegankelijk. En gelukkig ver verwijderd van de folkloristische aanpak die verhalen over het Vaticaan vaak een kinderlijke naïviteit geven die het instituut zelf allerminst kenmerkt. Aldus de jury over het boek van Emmanuel van Lierde, Welkom in Rome, kruispunt van de Wereldkerk. Ik geef u nog even mee dat de jury voor het religieuze en spirituele boek 2020 bestond uit de voorzitter, professor Rictorffs van de KU Leuven. De ondervoorzitter is Mieke van Hekke, eredirecteur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen. En de andere leden zijn ook iemand die al aan bod is gekomen over dat thema, professor Dirk de Wachter, psychiater. Ook Rick van Kouwelaert, journalist-columnist. Professor Wim van de Wielen. Peter Malvliet, woordvoerder van het Bisdom Gent, en professor Yvonne Denier, filosoof-ethicus. En de secretaris van de jury is Jan Boulogne, secretaris van Media Netwerk Plus. Zo heeft u helemaal het persbericht dat werd gepubliceerd naar aanleiding van dus de editie 2020 prijs religieuze en spirituele boek vernomen. En met dat nieuws besluiten wij deze aflevering van De Leeswijzer. Ik kan u enkel maar danken dat u er opnieuw wou bij zijn en dan hoop ik dat u er een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. Dan leggen wij nieuwe boeken op uw digitale leestafel. Hou ook zeker de website in de gaten indien u het graag nog even wil opnieuw luisteren of vorige interviews wil herbeluisteren, dan kan dat op www.radiomaria.nl. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.